Namens de kijkeraars zijn de volgende afkondigingen. Dinsdagavond is het een gebedskring. Contactmiddag, dorpsgenoten en gemeenteleden. En verder mag u voor zaterdagavond de kopij inleveren voor de kerkbode van september bij de heer J. Dijs. Er zijn deze dienst 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst. De tweede collecte is een extra diaconiecollecte. En de collecte bij de uitgang is voor een bijdrage van de energiekosten. En denkt ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar Psalm 143. En daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 10. Stellen we ons onder de tucht, maar ook onder de belofte van Gods heilige wet, zoals u deze vindt in Exodus 20. Aansluitend zingen wij uit Psalm 119 en daarvan het 64e vers. Psalm 119, vers 64, na de lezing van Gods heilige wet en de hoofdsom. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heer Jezus vat het al zo samen in de hoofdsom van de wet. Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede en dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zullen we met elkaar een zegen vragen over deze dienst. Almachtige drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is uw zorg, uw vaderlijke trouw, uw grote barmhartigheid, uw liefde die ons hier samenbrengt. Die liefde is openbaar gekomen in het zenden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wiens naam wij uitspreken ook deze morgen en in wiens naam wij de gebeden besluiten. En waar het over zal gaan ook in de prediking. Ja, Heere, juist op dat offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat geeft een geopende weg voor zondaren om te komen tot u. Heilige Geest, u bent in ons midden. U bent in iedere gelovige. U zorgt ervoor dat wij bidden. U zorgt ervoor dat wij de psalmen zingen. Ja, u zorgt ervoor dat wij luisteren. U bent het die de harten opent. En dan maakt u gebruik van dat woord wat ook deze morgen uitgaat. Heer, en dan belijden wij u dat wij zondige mensen zijn. Of we nou jong zijn of oud, wij hebben een hart wat alle kanten op vliegt in gedachten. En als al onze gedachten nou bekend zouden worden, dan zouden we ons schamen. Heer, want zelfs op de allerheiligste momenten, dan schieten onze gedachten kanten op die we niet willen. En dan zijn wij maar zwak. En zijn wij zondig. Maar dan komt u tot ons vanmorgen in de prediking. En met uw wet. En daarin is heel duidelijk dat de hoofdstam van de wet ons oproept om u lief te hebben. Boven alles uit en de naaste als onszelf. En daar komen wij aan tekort. Elke dag weer. En wij belijden ons tekort. En Heere, daarom bidden wij deze morgen of u zo krachtig met uw geest werken wilt. En u zult dat doen, want uw woord zal doen wat u behaagt. Uw woord zal nooit krachteloos zijn. Uw woord zal gebruikt worden door uw geest. Om zo jong en oud te roepen en te trekken tot u. Heere, we bidden zo voor deze dienst. Allen die een taak hebben. De kerkenraad samen met de dominee, dominee Volkers. Samen met zijn gezin, Heere, stil tot een rijke zegen. Samen met de broeders van de kerkenraad, ook in dit deel van uw wijngaard. Zegen ook het werk van de kerkvoordij en diakonie. Heere, maar ook de koster en organist die een taak hebben, ook deze morgen. Heere, de kinderoppas. Geef dat alles in goede orde mag verlopen, zodat wij een ongestoorde dienst zullen hebben in dit prachtige oude kerkgebouw. Waar al zoveel eeuwen die zeer blijde boodschap zondag aan zondag is verkondigd. Als teken van uw trouw, uw doorgaande opzoekende liefde, ook deze morgen. U wilt niet dat mensen verloren gaan. U wilt niet dat ze voor eeuwig omkomen. Maar Heere, dat ze u dienen, u aanhangen, betrouwen en liefhebben. Open zo ook als we zo dadelijk het woord gaan lezen, zodat we begrijpen wat we lezen. Een bekende geschiedenis, ook voor de kinderen. Heere, dat we de boodschap met ons meenemen als we weer naar huis gaan. En dat we erover na zullen denken. Om die woorden die we horen als het gaat over Jona. Als het gaat over het bekeren. Als het gaat over het geloven. Heere, dat zijn toch zaken die voor alle mensen, jong en oud, belangrijk zijn. Als we in het geloof staan omdat u ons wedergeboren heeft, Heere, dan hebben we het nodig dat we dagelijks bekeerd worden. En als we nog niet geloven in u, de Heere, dan is het nodig dat wij onze zonden achter ons laten, ons bekeren en ons wenden tot u. Heer, en dan hebben wij het woord voor ons liggen. Dat geopende woord met al die beloften voor zondige mensen. Mensen die vastgelopen zijn. Heer, wat kan er veel spelen in een mens, in een mensenleven. Dan van ellende, van verslaving, van ziekte, van spanningen, van Heer, op allerlei wijzen kan een mens vastlopen in dit leven. Dan is daar maar één redding. Als het leven schipbreuk leidt op de golven van deze wereld. Als we meegezogen worden in de maalstroom van deze tijd. Heren, en als we dan vastlopen in onszelf. Dan is daar dat woord. Dan is daar een Paulus. Die bezocht wordt door een engel. En die de mensen op dat schip vertelt dat iedereen die in het schip is, behouden zal worden. En zo is het ook deze morgen. Iedereen die in Christus is, zal behouden worden. Zal leven. Heer, en zo weet u, ook deze morgen. Geef dan dat het de prediking in alle rust uit zal gaan. Dat de prediking harten zal raken van jong en oud. Zodat uw kerk met een hoofdletter gebouwd wordt. Gedenkt u ieder persoonlijk. Heer, wil zo de gang van uw woord ongehinderd laten verlopen. Zegen de wereld, Heer, waarin wij leven. Als we denken aan ons eigen land. Als we denken aan de wereld die in oorlog is. Als we denken aan Oekraïne. Denk aan Israël. Heer, zegen uw oude bondsvolk. Geef vrede in Israël. Maar bovenal dat ze tot erkenning komen van de Messias, de Heer Jezus Christus. En daar zult u zelf voor zorgen, dat heeft u beloofd. En daar zien we naar uit, naar uw grote daden. Heer, maar ook in die oorlog in Oekraïne die al zoveel jaren duurt. Heer, wil ik daar uw vrede geven. Dat ook daar ervaren wordt. Dat u doorgaat met het uitbreiden van uw koninkrijk ook daar. Zegen de vervolgde kerk. Heer, wil geven dat ze het geloof behouden. En dat ze vasthouden. Wil ook geven dat de vervolging stopt. Dat ze een regering krijgen die vrijheid geeft om u te dienen. Ja, Heer, het wacht zo alles op u deze morgen. Zegen ons, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit het boek Jona, derde hoofdstuk. En we staan er bijzonder stil bij het vijfde vers. Maar ook de andere versen nemen we daarbij mee. Jona 3. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona zeggende. Maak u op. Ga naar de grote stad Nineveh. En predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan 1 dagreis. En hij predikte en zei, nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen hun vaste uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Om dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak te Nineveh aan bevel des konings en zijn er groten zeggende. Laat mens nog beest, rund nog schaap iets wat smaken. Laat ze niet weiden. Nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn. En zij zullen sterkelijk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg. En van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens. Dat wij niet vergingen. En God zag hun werken dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En hij berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen op Psalm 3. Vers 1, 2 en 3. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot. Het tweede vers, mijn trouwe God, gij zijt, het schild dat mij bevrijdt. En derde vers, ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust. Psalm 3, vers 1, 2 en 3. Gemeente, we willen nadenken over inderdaad Jona. En Jona wilde niet naar Nineveh. Dat hebben we zojuist weer gehoord. Hij ging echt niet. Hij ging helemaal naar Tarsis, naar Spanje. En de Heer had heel duidelijk gesproken tegen Jona. Je moet naar Nineveh. Die grote stad. Die stad Gods. Zo groot dat je al 3 dagen moest lopen om die stad heen te kunnen lopen. Zo groot was dat, de hoofdstad van Assyrië. En daar wonen mensen en die moeten horen dat ze bekeerd moeten worden. Dat ze zich moeten bekeren. Dat ze hun zonden moeten afzweren. En dat ze terug moeten keren tot God. Want over 40 dagen dan zal Nineveh worden omgekeerd. Die boodschap moesten gaan vertellen en hij wilde het niet. Want het kwam niet goed uit, want Jona was een echte nationalist. Het ging hem om Israël en het ging juist goed met het 10-stammenrijk. Ze hadden een goede koning in zijn ogen die allerlei veroveringen had gedaan. En het volk van Israël was weer aan het groeien en werd sterker en machtiger. Maar ja, ze zagen ook wel Assyrië. Dat was natuurlijk een groot vijandelijk volk. Een van de grootmachten van die tijd. En dan moest hij gaan vertellen dat ze zich moesten bekeren. En dat deed hij niet. Jona ging niet naar Nineveh. Nou, en wat gebeurde er toen? Toen wierp de Heere een grote storm op het water. Er staat er letterlijk. God zelf wierp een grote storm op het water. En dat schip, dat komt in grote beroering. En wat doet Jona dan? Gaat hij dan bidden? Nee, hè? Hij ligt te slapen. Ja. En dan komt de kapitein bij hem. Ja, joh, zou niet wakker worden, want wij zijn allemaal onze afgoden aan het aanroepen. En dan gaat hij vertellen, Jona, dat hij eigenlijk een profeet van God is. Wie is God dan, vragen ze zich af. Wie is dan die God van Israël? Nou, dan moet hij gaan vertellen wie God is. Dus die schepelingen, die zijn waakzaam. Ze doen er alles aan om het schip te behouden. Maar ze bidden tot de verkeerde goden, tot de afgoden. Nou ja, een stenen God, die kan niet antwoorden, die zegt niks terug. En een houten beeld ook niet. Dus dat is zonde van de energie. En wat doet hij dan? Dan zegt hij dan wat je moet doen. Want het lot kwam op hem. Zeg van, joh, je moet mij maar in het water gooien. Nou, zeggen die schepelingen, dat gaan we niet doen. Want ja, dan zullen die goden gewoon nog bozer worden. En dan zal jouw God bozer worden, dat willen we niet. Maar ze moeten wel, want dat schip dreigt te vergaan. Nou, en dan werpen ze Jona in het water. Ja, dat wisten die mensen niet en wist Jona ook niet. Maar God had zijn liefde al onder het water zichtbaar gemaakt in de gestalte van die hele grote vis. Staat er letterlijk in het Hebreeuws, grote vis. Dat betekent ook walvis. Walvis betekent in het Oud-Nederlands grote vis. Of het nou een walvis was, denk het niet. Ik denk dat het een megalodon was. Die tanden hebben ze gevonden ook in de Oosterschelde. Zo'n hele grote haai, zo'n prehistorische haai, zeg maar. Maakt niet uit wat voor vis het is. Jona zit erin. 3 dagen en 3 nachten. En dan, wat gebeurt er dan? Dan spuugt die vis hem uit. Die kinderen kennen natuurlijk die verhalen allemaal. Maar voordat er wat gebeurde, hè, hebben we Jona 2. En als je Jona 2 leest, dan zie je één groot gebed vanuit de diepte van de ellende dat Jona gaat roepen tot God. En God verhoort dat gebed. Nou, en dan spuugt, staat ook in het Hebreeuws, hij spuugt overgeven. Nou, dat is heel vies, hè? Als je overgegeven hebt, nou, dat is die lucht alleen al als je dat ruikt. Nou, die vis die spuugt dan Jona uit. Nou, hoe Jona eruit gezien heeft, we lezen in Jona 2, als we hebben over details, hè? We lezen in Jona 2 dat het zeewier om zijn hoofd zat. In die vis. En dan spuugt die vis uit, die God had beschikt. En dan staat Jona op het strand. Nou, we hebben het gehoord tijdens het orgelspel. Jona ging niet naar Nineveh. Maar wat een genade, hè? Als je dan hoofdstuk 3 leest, dat hebben we gelezen, dat God nogmaals tot hem spreekt. Dus de eerste keer wilde Jona niet luisteren, maar de tweede keer spreekt God nogmaals tot hem, hoofdstuk 3. En daar zijn we dan aangekomen. En het woord des Heeren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: maak op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Dus hij moest wel. Kinderen, hoe zal Jona eruit gezien hebben? Ik denk niet dat hij eerst nog naar Jeruzalem terug is gegaan om nieuwe kleren te kopen. Hij had niks meer. Hij moest meer dan 1000 kilometer wandelen. Dus eer dat hij in Nineveh aankwam, dat zag er heel vreemd uit, denk ik. Met hele versleten kleren, sandalen misschien nog, maar misschien ook op zijn blote voeten. Haren die er niet uitzagen, een lucht die je niet wil ruiken. En dan komt daar zo'n vreemd uitziende profeet, die komt daar in die grote stad. Nou, we hebben ook een thema, Gods boodschap aan Nineveh. Twee gedachten, Gods boodschap aan Nineveh als eerste en als tweede de uitwerking van die boodschap in Nineveh. Dus de boodschap van God aan Nineveh, je zou kunnen zeggen de boodschap van God aan Abba Broek. Of aan uw persoonlijke huis, of aan jouw voornaam. Want zo persoonlijk is het woord. Het is niet alleen maar een boodschap van een paar duizend jaar terug, want ja, dan is het een geschiedenisverhaal. Nee, dit is heilsverkondiging. Een zeer blijde boodschap. Gods boodschap aan Nineveh. En zet er maar mijn stippenlijntjes achter aan Abba Broek. En de uitwerking van de boodschap in Nineveh. En dan gaat Jona, die gaat daar dan in die stad lopen. Wat gaat hij daar dan doen? Dan gaat hij preken. Wat gaat hij dan zeggen? Bekeert u! Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Moet je je voorstellen, zo'n grote stad, het huidige Mosul in Irak. Dat die grote stad omgekeerd zal worden. Nou, de mensen in die tijd, die wisten best wel veel. Die hadden echt wel de verhalen gehoord van handelaren van Sodom en Gomorra. De woorden namelijk die gebruikt worden in het Hebreeuws zijn dezelfde woorden als die gebruikt worden als Sodom en Gomorra worden verwoest. Dus, je weet hoe dat gaat, hè? Er loopt daar zo'n man die er heel apart uitziet. Een taal spreekt die ze wel verstaan, maar ja, ook wel, hij zal wel een accent gehad hebben. Ik hoorde vanmorgen dat we op Goeree Overvloed hebben 5 dialecten. Nou, u heeft misschien ook wel uw dialect in uw dorp of uw stad waar u vandaan komt. Dan kun je je voorstellen dat een Israëliet helemaal in Assyrië komt en dan gaat vertellen dat over 40 dagen Nineveh zal worden omgekeerd. Heb je het gehoord? Die man in die straat, wat hij zei. Nog 40 dagen dan zal Nineveh worden omgekeerd. Heb je gezien hoe hij eruit zag? Ja, ik heb het ook gehoord. Zou het waar zijn? Zo gaat dat met informatievoorziening, hè? Dat gaat van de een op de ander. Ze hadden geen internet. Ze hadden geen telefoons. Dus dat ging allemaal via mondelinge overdracht. En het gaat van de een naar de ander. En als een lopend vuurtje gaat dat door die stad. Dat daar een man loopt in die stad. Een Israëliet, een profeet. En die zegt dat over 40 dagen de stad zal worden omgekeerd. Die stad had een koning. Een Melek. Ja, als je in de Bijbel Melek leest, Melek, dat is Melek. Dat betekent koning. En dan denken we natuurlijk aan een koning als een koning Willem-Alexander. Nou, vaak was zo'n koning, die was dan de koning van een stad of van een land. Nou, in dit geval de koning, zouden we zeggen, dat was de bestuurder van deze stad Nineveh. En wat zegt die koning? Ik geloof dat die man zegt. Ik denk dat hij dat gezegd heeft. Want hij geeft namelijk een bevel. Hij zegt, jullie moeten allemaal gaan vasten. En die mensen die geloofden aan God. Ja, dominee, dat was wel een tijdgeloof. Nou, dat staat er niet. Want het geloof, het woordje geloof wat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws, is hetzelfde woordje als wat gebruikt wordt voor Abraham. Abraham geloofde God. Echt geloven. Dus deze mensen die nog nooit van God hadden gehoord, die geloofden aan God. Op één preekje, nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dus eigenlijk is die preek van Jona is als een luchtsirene. Elke maandag dan gaat hier zo'n luchtsirene af, ook in Ammerbroek en omstreken. Eén keer de eerste maandag van de maand. Hè, dan om 12:00 precies, dan hoor je die sirenes afgaan. Nou, zo is deze boodschap van Jona als een sirene die daar klinkt in die stad. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En ze geloofden aan God. Denk je dat de mensen nog meer gesproken hebben met Jona? Ik denk het wel. Waarom denk ik dat? Omdat de Bijbel dat laat zien. Want als we verder lezen, dan zien we in vers 10 dat God hun werken ziet. Dus ongetwijfeld hebben die mensen aan Jona gevraagd, joh, wie is eigenlijk jouw zender? Wie is God? Want die mensen geloofden aan God, maar ze kenden God niet. Ze hadden alleen maar hun afgoden. Ze hadden van die afgoden die ze 's ochtends op een karretje zetten. En dan zetten ze zo'n afgod in de zon. En dan konden die zonnestralen, kon die afgod nog een beetje de zonnestraal opvangen. En dan zetten ze een schaal eten neer voor die afgod. Ja, die afgod at natuurlijk dat eten niet op. Dus dat moesten die priesters dan ook weer weghalen. En dan werd aan het eind van de dag werd die afgod zo weer op een karretje gezet en zo weer in de tempel gezet. En de volgende dag herhaalden ze dat weer. Dat was hun beeld van God, van een afgod. Maar dan horen ze van een levende God. Een God die wonderen doet. Een God die een profeet die ongehoorzaam is, niet aan de kant zet, maar die hem redt door een vis. Een God die een grote vis heeft beschikt, een levende vis, die Jona levend uitspuugt. Een God die dus barmhartig is. Nou, dat paste niet in hun beeld. Dat kon helemaal niet. Want die afgoden, dat waren afgoden in die tijd. Van nou ja, als het besluit van zo'n afgod was dat je ging sterven of dat je ziek werd. Ja, dan werd je ziek, was er geen hoop meer. Dan ging je sterven. En nu horen ze van een God die barmhartig is. Niet voor niets, zegt de Heer Jezus, dat meer dan Jona hier is. He, dat voorbeeld dat hij aanhaalt in het Nieuwe Testament om te laten zien dat eens in het gericht de Ninevieten zullen getuigen tegen al die mensen in Israël die niet hebben geloofd dat Jezus Christus de Zoon van God is, de levende God is. En dat je door het geloof in Hem zalig wordt. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En al die mensen in Israël, al die farizeeën en die sadduceeën en de schriftgeleerden, die knarsten hun tanden. Want die wil dat niet geloven. Komt altijd op mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. En ze geloofden het niet. Ze zeiden van nee, je moet eerst dit en je moet eerst dat. Dus ongetwijfeld heeft Jona meer verteld als dat hier staat. En die mensen geloofden aan God. En nu aan ons. Gods boodschap aan Nineveh, / Abbebroek. Geloven wij aan God? Geloof, want er staat niet, ze geloofden aan Jona. Nee, ze geloofden aan God. Is het zo in uw leven dat er de liefde tot God in het hart is? Want dan ben je behouden. Als je God lief hebt, dan ben je behouden. Als je gelooft in de Jezus Christus, als je zaligmaker, dan ben je zalig. Is dat nou zo in uw leven? Nog 40 dagen. Wat zullen die mensen geteld hebben? Hè? Moet je voorstellen wat een chaos dat was in Nineveh. Want die koning had gezegd, je moet in zak en as. Je mag niet meer eten, je mag niet meer drinken. Je moet bidden. Dat staat er ook. Hè? Dat ze zullen sterkelijk lezen in vers 8. Zij zullen sterkelijk tot God roepen. Dus ze moesten eigenlijk twee dingen doen. Ze moesten zich eerst bekeren. Nou, wat is bekeren? Omkeren. te stoppen met wreedheden. Het was een heel wreed volk. Er werd heel erg gemarteld. Een wrede behandeling van slaven. Grote feesten. Die mensen moesten daarmee stoppen. Ze moesten zich bekeren. Bekeert u. Draai u om. De jongste zoon uit de gelijkenis van Lucas 15. Die had ook heel erg gefeest. Toen was zijn geld op en hij had ook geen vrienden meer. Want die vrienden die zijn er alleen maar als je heel rijk bent. En als je niks meer hebt, zijn je vrienden ook weg. Dan kwam hij achter in de wereld. En dan zit hij daar bij die varkens. En dan gaat hij nadenken. Bekeren is dus ook nadenken. Als we in de kerk zitten, dan worden we als het ware gedwongen om na te denken. Waar ga ik naartoe? Over 40 dagen, over 40 uur, over 4 uur. Wat zal mijn eindbestemming zijn? Is de eindbestemming de hemel, waar God is, waar de Heer Jezus is? Of is de eindbestemming de hel? Het is een verschrikkelijke plaats, de hel. Dan heb je het wel geweten. Je hebt in de kerk gezeten, je hebt de preken gehoord. Je hebt al die sirenes gehoord. En je hebt niet geluisterd. Je was even opgeschrikt misschien wel. En toen dacht je van, ja, maar morgen. Maar morgen is van de duivel. We gaan dadelijk aan het eind van de dienst gaan we zingen op Psalm 95, hè. Heden indien gij mijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. En wat is uw eindbestemming? Deze mensen die werden geraakt. En natuurlijk zullen er mensen bij geweest zijn. Die meegedaan hebben voor de vorm. Maar er is een complete generatie daar in die stad geweest die zich daadwerkelijk bekeerd heeft. Die net als de jongste zoon gingen nadenken en gingen zeggen, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal mijn zonden beleiden. Ik zal zeggen dat ik gezondigd heb tegen God, de hemel en tegen mijn vader. En wat is dan bekeren nog meer? Nou kinderen, ik zonder het als te horen. Hè? Omkeren, dus bekeren is doen. Dus doen. Dat is een werkwoord. Bekeren is letterlijk de zonde om daar gewoon mee stoppen. Nou, gewoon, dat is natuurlijk een strijd van heb ik jou daar. Tot onze laatste snik als gelovigen hebben we te strijden tegen de zonde, de wereld, de duivel en ons eigen hart. Maar we hebben God aan onze zij. Want hij zegt, bekeert u. Het is de eerste preek nota bene van de Heer Jezus in Marcus 1. Als de Heer Jezus zegt, bekeert u en geloof het evangelie. Dat is precies wat hier gebeurt in deze geschiedenis. Deze mensen bekeren zich en wat gaan ze doen? Ze roepen tot God. En ze roepen hem sterk aan. Er kwam een man bij Spurgeon en die vroeg van, kunt u mij helpen? Nou zegt Spurgeon, nee. Die man helemaal bedroefd, ging die weg bij Spurgeon. En een week later komt die man weer terug. Ja, maar Spurgeon, je moet me echt helpen. Mijn nood is zo hoog. En een heel verhaal kwam erachteraan van hoe groot die nood was van die man. Oh, zegt Spurgeon, dat is goed, ik zal je helpen. Nou, zegt die man, een week geleden wou ik hem niet helpen, nou wel. Ja, maar een week geleden was je nood niet hoog. Maar nou hoor ik de nood in uw gesprek, in de woorden die u gebruikt. Ik zie het aan uw gezicht. Dus als wij bekeren, als de oproep daar komt, bekering, bekeert u, draai u om. Ja, dan wil je dat niet. Dan proef je jezelf het verlangen om het niet te doen. Nee. God zegt, bekeert u en geloof het evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dus vertrouw erop, want dat is vaak een probleem. Hè? Dat wij denken van, ja, we willen ons wel bekeren. Maar ja, we houden ook nog wel iets achter de hand. Zo van, stel je nou voor dat het nou allemaal niet echt waar is. Nee, bekeren is je overgeven, alles kwijtraken. Want die jongste had niks meer. En die mensen in Nineveh, die lieten alles achter zich. De rijke mensen deden hun mooie kleren uit. De kinderen hadden honger, die liepen te klagen bij moeder en moeder. Ik wil eten. Nee, mag niet. Waarom niet? Ja, we moeten ons bekeren. We moeten God aanroepen. Want over 40 dagen, nee, nog 29 dagen. Nog 28 dagen een dag later. Kun je je voorstellen, kinderen, hoe je dan aan tafel zit met je lege maag. En allemaal vieze kleren en as op je hoofd. En de dieren, die koeien, die zonden te loeien, want die kregen ook geen eten. En de schapen niet. En dan wordt het 28 dagen en 26 dagen en 10 dagen. 9 dagen. En de spanning stijgt in de stad. En de mensen gaan roepen tot God. God, wees ons genadig. O Heere, wees mij genadig. O God, wees ons, wees mij zondaar genadig. Paulus zegt het, hè. Bid zonder ophouden. En dat gaan ze doen. En dan worden 2 dagen. Nog 40 dagen. Dan zijn er nog 38 voorbij. Nog 2 dagen. En zij zullen zich bekeren. Die koning die ging ze voor. Hè? Die gaf het goede voorbeeld. Die ging ook in zak en as. Die stopte met wijn drinken. En met feesten. En wat voor zonden er allemaal waren in Nineveh. In onze tijd zouden we zeggen. Hij stopte met Netflix. Denk het wel, hè. Dat we maar moeten stoppen met Netflix. En stoppen met al die goddeloze muziek. Als u nou eens door uw huis gaat zo vandaag. Welke afgoden staan er allemaal? Welke zonden zijn daar allemaal? Bekeert u. Belijd ze aan de Heere. 1 Johannes 1. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Zonden groot en klein. Dan moet je ze belijden en laten. Ik ben goed. Ik een keer een preek horen. En ik had wat cd's. En toen had je nog geen Spotify. Hè, dus dan had je nog allemaal cd's. En er zaten cd's tussen. Ja, die hoorden niet in mijn collectie. Dus ja, ik had ook zo'n preek gehoord. Bekeert u? En dat sloeg mij wel naar binnen. Want ik zat echt wel vast aan die muziek. Ik vond dat mooie muziek. Zelfs nu nog als ik dan zo'n nummertje weer hoor. Dan kan ik het bijna helemaal meezingen. Muziek doet wat met je. En zo had ik na die preek had ik al die stapels van deze gepakt en zo. Tup, en de kliko ingegooid. En een dag later sta je bij die kliko en denk je van, zou ik hem er weer uithalen? Want ja, zo zijn we, hè. Nee, dan moet je een klap opgeven met een hamer. Net zoals die mensen hier. Ja, maar dominee, ik vind dat zo moeilijk. Ja, zeker. Maar er zit toch kracht in het woord van God. Want als God zegt dat we ons moeten bekeren. Dan komt hij daar toch mee met zijn geest. Die de wil ombuigt. Dus daarom bid zonder ophouden. Bid om de krachtige werking van de Heilige Geest. Die harten opent. Elke dag weer. Om je te wenden tot God. Want wat gebeurt er dan? Dan is nog 1 dag. Kijk, dan zien we in vers 9 en 10 en zien we iets gebeuren wie God is. Daarom is het zo'n genade dat we hier vanmorgen zijn in Gods huis. Hier zien we gebeuren wie God is. God is namelijk rechtvaardig. Wij hebben allemaal gezondigd. Groot en klein. Jong en oud. En we derven allemaal de heerlijkheid Gods. En we moeten allemaal van nieuws geboren worden. God eist volkomen betaling voor al onze zonden. Hoe kan dan God zeggen dat als we geloven in Hem, dat we en geloven in zijn Zoon, dat we dan zalig worden? Nou, dat kan op grond van het volbrachte werk van zijn Zoon Jezus Christus. God is bewogen. God is rechtvaardig, eist volkomen betaling, maar God is ook barmhartig. En hoe groot is die barmhartigheid van God, kinderen? Wat heb je geleerd van de doop? Wat hebben je vader en moeder je verteld over de doop? Dat God een God is van grondeloze barmhartigheid. Dat is dus niet te peilen zo diep als de barmhartigheid van God is. En hoe kan nou God barmhartig zijn? Omdat hij zijn zoon gegeven heeft. En het offer van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha was zo groot. Daar is zoveel genade. Dat is een volkomen betaling voor al onze zonden. En daarom kon God barmhartig zijn. En ongetwijfeld heeft Jona ook verteld dat er de Zoon van God zou komen. Want toen de mensheid gevallen is in het paradijs, toen heeft God als eerste de mens weer opgezocht. Adam, waar ben je? En hij heeft dan de moederbelofte gegeven. En de moederbelofte is uitgekomen. En al die jaren moesten zij van verre zien dat Christus komen zou. En wij weten dat hij gekomen is. En daarom weten we ook dat God dus barmhartig is. En genadig is. En langmoedig, traag tot toren. Ja, wij bidden om de komst van de Heer Jezus. Hij is nog niet teruggekomen. Waarom niet? Waarom niet? Waarom is de Heer Jezus nog niet teruggekomen, jongens? Omdat er nog mensen zijn, kinderen zijn, ouderen zijn, die nog niet in de Heer Jezus geloven. Dus de Heer Jezus is langmoedig. Hij is geduldig. En daarom is het vanmorgen genade dat we hier vanmorgen in Gods huis zitten om te horen dat er ook vandaag ruimte is voor zondige mensen die hun zonde belijden. Eerlijk vertellen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En later. Wie weet, God mocht zich wenden. God is bewogen. Zij hebben grondeloze barmhartigheid. De bewogenheid van God is de standvastigheid van de zee. Als je naar de zee gaat, dan zie je de zee en dan zie je de golven en die bewegen altijd. Het is maar zelden dat de zee echt spiegelglad is. Die beweegt altijd. Maar als je na een maand weer bij de zee komt, of een dag later, dan zie je dezelfde zee. Dan zie je weer andere golven, maar de zee beweegt. God is bewogen. God is bewogen in zijn standvastigheid. God wil niet dat mensen verloren gaan. God zag al die mensen daar in die grote stad Nineveh. En daarom zond hij zijn dienstknecht om te gaan vertellen dat ze zich moesten bekeren. Nou, toen waren de 40 dagen voorbij. Die vaders en moeders zaten aan tafel met hun kinderen. Lege borden. En God zag hun werken. God zag dat ze zich hadden bekeerd. Mooi, hè, dat het gaat op grond van de prediking. Precies wat Paulus zegt in Romeinen 10. Hoe komen nou mensen tot geloof? Door de prediking. Als Jona nou echt niet was gegaan. Als God nou die storm niet op die zee had geworpen. Als die vis nou niet was geweest. Dan was deze stad omgekeerd. Net zoals Sodom en Gomorra. Maar God in zijn grondeloze barmhartigheid had door de prediking van de profeet Jona die mensen opgeroepen om zich te bekeren. En zij bekeerden zich van een boze weg en hij berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Hij deed het niet. Kijk, dat is God. Zo groot is God. Zo genadig is God. Dat wij nog hier zijn vanmorgen. Dat hij ons nog niet tot zich geroepen heeft om te verschijnen voor hem. Wat zal het zijn als we van God geroepen worden? En dan kun je alleen maar staan in het bloed van het lam. Zul je dan deze preek met je mee naar huis nemen in gedachten? En als je dan die vraag stelt aan jezelf, ja, maar ik wil me niet bekeren. En je doet het toch, en je gooit toch die cd's weg als voorbeeld, zeg maar. Dat is ook maar een voorbeeld. En als je die gang door je huis bent gegaan van al die afgoden en je hebt er eentje uitgegooid, of twee en allemaal, want dat is wel de weg, hè. In 1 Samuel 7 lezen we dat het volk van Israël werd aangevallen door de Filistijnen. En wat moest het volk gaan doen? Die gingen roepen tot Samuel, tot God. Zeggen we, je moet tot God bidden. En wat zegt dan de Heer? Ze moeten eerst die afgoden eruit gooien. En dat doen ze dan. En dan gaan die afgoden eruit. En wat doet God dan? Die helpt het volk van Israël en verlost het volk van Israël. We kunnen dus niet tot God bidden. Aan de ene kant, aan de andere kant houden we ons vast aan de zonde. Aan onze favoriete websites. TV-kanalen. Dat gaat natuurlijk niet. Want God vraagt ons hele hart. Hebben we vanmorgen gehoord, de wet. Wat is de hoofdstuk van de wet? God liefhebben boven alles. Boven alles. En daarnaast als onszelf. Ja, hoe dan? Nou, zegt Jacobus. Jacobus zegt, naakt tot God. En hij zal tot u naderen. Afgoden eruit. Al je dingetjes. Je websites. Verkeerde zaken waarvan je heel goed weet in je binnenste dat het zonde is. Maar waar je toch aan vasthoudt. Eruit. En niet morgen er weer uit te halen. Nader tot God, zegt Jacobus. Dat staat in het Oud-Nederlands, in de Statenvertaling, naakt tot God. En hij zal tot u naderen. Maar er komt nog wat achteraan. Er komt ook nog achteraan dat dus al die afgoden eruit moeten. Om zo de Heere te dienen. Want hij eist u helemaal op. Reinig de handen, gij zondaars, en zuiver de harten. Ga je dubbelhartigen. Kijk, dat zijn we zo vaak. Hè? We zijn vaak zo dubbelhartig. Ja, maar ja, we willen God wel dienen. We willen op zondag naar de kerk. We willen een stevige preek horen. En morgen kunnen we lekker weer doen wat we willen. Ja, maar zo werkt dat niet. Dat is goddeloos. Dat is echt goddeloos. God dienen is 7 dagen in de week. 2 jaar geleden was ik in Oekraïne. Mee met een hulptransport. Toen was de oorlog net uitgebroken. En toen kwamen we in de gemeente in Uzhkorod. En daar hebben we de broeders bemoedigd. Maar zij hebben ons meer bemoedigd dan wij hen, denk ik wel. Die mannen en die vrouwen en die kinderen in die gemeente, die vingen daar alle vluchtelingen op. Die kwamen uit het oosten. En op zondag gingen ze naar de kerk. Ja, de dienst die duurde daar 2 uur, want ja, dan had je 3 preken. En dan 's middags dan gingen we evangeliseren bij de Roma, bij de Zigeuners zouden we zeggen. Die zijn echt uitgestoten in Oekraïne. En dan s'avonds had je weer in dienst. En dan maandag. Nou, dan gingen we weer verder met bouwen in de gemeente. En dan ging je naar een conferentie. En dan ging je evangeliseren. En dan ging je de mensen helpen die het nodig hadden. En dan ging je bijbels uitdelen. En dan ging zo dinsdag weer verder. En woensdag weer. En wij zeiden tegen elkaar, het is net als in Handelingen 2... De broeders en de zusters, die waren dagelijks bij elkaar en ze hadden gebed voor elkaar. En Peter en Johannes gingen dagelijks het evangelie verkondigen. Niet alleen maar op zondag, op de Sabbat. En nee, alle dagen. Dus God dienen mag ook gewoon in je werk. Als je morgen aan het werk gaat, dan mag je door je werkzaamheden laten zien dat je God dient. Calvijn noemt dat het goddelijk beroep. Dat er een vreugde is om de Heere te dienen. Dat de mensen aan ons merken en proeven dat we vandaag in de kerk zijn geweest. Omdat er geen groter goed is dan God te dienen. Daarom zitten we hier in de kerk, om de Heere te loven. Om Hem aan te roepen. Dat is onze bestemming. De Heer Jezus is onze bestemming. En als de Heer Jezus in ons is, met zijn geest. Dan kan het niet anders dan dat onze mond daarvan overloopt om hem te dienen. Om groot voor hem te spreken. Om te arbeiden in zijn koninkrijk. Kinderen, hebben er nou zin in gekregen? Om de Heere te dienen?
Misschien deed je bediende je de Heer al, hè? Die zijn ook, die kinderen, die zijn er ook. Waar de liefde tot de Heer Jezus al in het hart is ontsprongen, ontstoken, zegt de geloofsbelijdenis, door de Heilige Geest. Dan mag je doorgaan met de Heer dienen, ook vandaag weer. En morgen weer. En als je de Heer nog niet dient, bekeer je. En geloof het evangelie. Amen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 95. Daarvan het eerste vers komt. Laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer. Samen danken. Heer, almachtige God, en toen waren de 40 dagen voorbij. En toen gebeurde er niks. Omdat u genadig was. En Heer, zo bent u nog steeds genadig. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U wilt niet dat mensen zonder u leven en zonder u sterven en voor eeuwig omkomen. Nee, maar u wilt dat mensen zich bekeren en leven. Leven tot uw eer, zodat u al de eer ontvangt. Want als een mens zich bekeert, dan is dat in uw kracht en uw genade. En dat zie je pas achteraf. En dat gaat door de prediking, door de oproep tot bekering. Dat heerlijke middel dat u gegeven heeft, ook deze morgen. Heer, dat we dan niet als Jona zullen zijn om iedere keer maar weer bij u vandaan te rennen. En dat u genade was in het leven van Jona. Dat u die storm op de zee wierp en de vis beschikte. Heer, want wij zijn net zulke eigenwijze mensen als Jona. Daarom is dit boek zo'n heerlijk boek. Wat niet gaat over hoe belangrijk Jona nou was. Nee. In dit boek zien we heel duidelijk wie u bent. In al uw heerlijkheid. In uw majesteit. En dat u ook in die tijd, in het Oude Testament, bewogen was met mensen. Mensen buiten het volk van Israël, zo'n grote wereldstad met veel kinderen. veel jongeren, dat lezen we in het vierde hoofdstuk. Maar dat u vanuit uzelf bewogen bent met zondaren. Heren, wij leven ook in een land wat zich steeds meer en meer afwendt van u. Met grote steden, met mensen, kinderen die u niet kennen. Die u niet lief hebben. Heren, zend zo die werkers uit in de wijngaard, want er zijn veel werkers nodig. Jongeren en ouderen. Geef het verlangen opnieuw of voor het eerst in het hart om uw grote wonderen te vertellen. Een eerlijke boodschap, want als een mens niet gelooft in de Zoon van God, als een zaligmaker, als er geen liefde is tot Christus, dan is een mens voor altijd verloren als hij buiten u sterft. Heren, dat is de bewogenheid die als wij zelf die genade geproefd hebben, de bewogenheid met de ander. En soms hoeven we helemaal niet ver te kijken, dan wonen ze naast ons. Komen we ze tegen op ons werk, op school, in de klas. Heren, dat we getuigen zijn. Zoals Johannes getuige was van u zelf en daarom niet kon zwijgen. En dat hij wilde dat de blijdschap vervuld werd, allen die de naam van Jezus Christus belijden. Want er zit kracht in het bloed van het Lam van God. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat grootste wonder in heel de heilsgeschiedenis. Het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, neem weg al het verkeerde wat er ook deze morgen bij was, al het gebrek. Zegen ons in het werk wat we mogen doen, ook in deze dag. Allen die een taak hebben, ook in het verdere. Dat we vanavond weer of vanmiddag weer in uw huis zullen samenkomen om weer met vreugde op te komen. Om weer te horen van uw grote wonderen. En daar bidden wij ze om Jezus wil. Amen. We zingen bij Psalm 95 vers 4. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Ga nou alleen, ontvang de zegen des Heeren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.